Ik heb nog twee vragen gekregen. De eerste vraag is, op welke dag is de Heer Jezus geboren? Is het eerste kerstdag of tweede kerstdag? En mijn antwoord is, het is waarschijnlijk in oktober geweest. U hebt pech gehad. Dat laat ik los hoor, maar dat is niet een grapje, maar dat is waarschijnlijk de reden dat de volkstelling heeft plaatsgevonden tijdens een moment waarop alle Israëlieten naar Jeruzalem moesten. En dat was dus bij het Loofhuttenfeest moesten ze allemaal, moesten drie keer per jaar moesten ze allemaal naar Jeruzalem gaan om daar de Heere iets te brengen. En dat is waarschijnlijk de reden van de volkstelling geweest. Maar dat laat ik helemaal los. Hij is geboren. En hij is echt vlees en bloed gaan aannemen om ons, die vlees en bloed hadden, waren vrij te kopen. Ik kan er niet bij, ik probeer dat te omschrijven. Ik heb dat ook gisteravond getracht te omschrijven. Dat is misschien niet gelukt. Maar het is zo oneindig heerlijk te bedenken dat hij die God is te prijzen tot in eeuwigheid. Ook God bleef toen hij hier op aarde mens was en mens werd. Dat hij naar het kruis ging om voor jou en voor mij die geweldige prijs te betalen die wij nooit zelf hadden kunnen betalen. De Heer Jezus heeft het gedaan. En daarom kun je zo blij zijn met de Heer Jezus. En mag je er ook aan denken dat hij geboren is? Mag je er ook een speciaal moment van maken? Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt, maar van rituelen moet ik niks hebben. Ik hou niet van. Maar van echte dingen mag je altijd blijven houden. En echt is dat hij hier op aarde is gekomen. En dat hij vlees en bloed heeft aangenomen. Nu heb ik twee vragen. En ze hebben beide met ons onderwerp niks te maken. Dat mag. Dat hebben we gezegd. Dat mocht. Er mochten vragen gesteld worden. Ook over andere onderwerpen. De eerste vraag komt uit 1 Koningen 19 vers 18. Dat gaat over die 7000 overlaten. Klopt dat wel? Zo staat het in de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling. Het is mij altijd geleerd dat Elia niet alleen was overgebleven, maar dat er nog 7000 overgebleven waren die niet voor Israël, die niet voor Baal bogen. Dat was een troost voor Elia. Nou, dat laatste is juist. Elia dacht dat hij de enige was. Dat denken soms meer mensen. Er is nog één die de Heere dient. En daar ben ik natuurlijk dan. Maar er zijn altijd 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. En dat betekent dat wij altijd moeten beseffen dat de Heere altijd een getuigenis voor zijn eigen naam en voor zijn eigen glorie overeind houdt. Dat zal de Heer altijd blijven doen. Daar hoeven we nooit, maar dan ook nooit aan te twijfelen. Ook al denk je dat je alleen staat, alleen bent, misschien moederziel alleen bent, de Heer heeft altijd 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Er blijft altijd een getuigenis voor hem over. Hoe zwak het ook is en hoe moeilijk het ook kan zijn. Maar feit is dat de NBV-vertaling, de laatste vertaling, het wat afzwakt, een beetje. Maar dat is met heel veel dingen wel zo. En dat is dan wat moderner in de taal. En omdat het wat moderner in de taal is, wordt het wel eens wat anders. Dan krijg je soms een verzwakking. Niet altijd, ook wel eens een versterking. Er zijn ook dingen die versterkt worden door de nieuwe taal. Maar er zijn ook dingen die wat verzwakt raken. En een tweede vraag, dat hield verband met een hele andere kwestie. Als er een rijk van onze Heer Jezus is geweest, dat rijk dat duurt 1000 jaren, het 1000-jarig vrederijk. En vanaf het moment dat je dit noemt, begint het bij sommigen ook te duizelen. Want dat betekent dat je moet zeggen dat het duizendjarig vrederijk nog komt. Niet dat het er nu is. Ja, voor sommigen zeggen, ja logisch, dat komt nog. Maar 80% van christelijk Nederland gelooft dat we nu in het duizendjarig vrederijk leven. 80%. Of ze het geloven, nou ja, het wordt in elk geval geleerd binnen hun kerkgenootschap. En ze hebben dit voor waar aangenomen en ze gaan er niet tegen in. Of ze er zelf persoonlijk over nagedacht hebben, dat weet ik niet. Dat kan ik nooit beoordelen. Maar feit is dat ver en ver uit het grootste deel van christelijk Nederland gelooft dat we nu in een duizendjarig vrederijk leven. En dat de Satan nu een soort hond is, aan een ketting gebonden is. Ja, hij blaft wel. Zo, maar hij zit toch aan de ketting. Hij kan toch net niet dat doen wat hij misschien wel zou willen doen. En dat duizendjarig vrederijk is begonnen direct nadat de Heer Jezus naar de hemel zou zijn gegaan. Dat is de ene lezing. De tweede lezing is dat de duizendjarig vrederijk begonnen is met na Diocletianus, moeilijk woord. Maar dat was de laatste Romeinse keizer die het christendom vervolgd heeft. Diocletianus. Daarna kwam immers Alexander. Constantijn de Grote. Dus niet Alexander. Constantijn de Grote. En die bekeerde zich tot het christelijke geloof. Toen was de vervolging natuurlijk voorbij. Ja, dat was over. En men zei, ja, en nu begint het duizendjarig vrederijk. Want nu zijn de vervolgingen gestopt. We snappen dat, hè? We kunnen dat, ja, begrijpen. Dat men dat zei. En mijn moeder van hem, heette Helena, die is dus ook naar het beloofde land gegaan. En daaraan hebt u te danken dat er overal kerken staan op allerlei heilige plaatsen. Dat is dus daar vandaan gekomen. Maar men zegt dan dat toen het duizendjarig vrederijk is begonnen, want de vervolgingen zijn gestopt. Maar de vervolgingen zijn natuurlijk niet gestopt, dat weet u, want de geschiedenis heeft hele andere dingen laten zien. Naar de Joden toe, Holocaust en vele andere vervolgingen. Maar ook naar het christelijke geloof. Denkt u alleen maar aan de enorme aantallen martelaren die in de tijd van Luther Calvijn op de brandstapel zijn omgekomen. En andere martelpraktijken in Oost-Europa, in China, in Soedan, in Noord-Korea en op vele, vele andere plaatsen. Het duizendjarig vrederijk is niet begonnen. En dat is een grote moeilijkheid, want daarmee houdt een groot stuk bijbeluitleg verband. Er is namelijk een gigantisch verschil tussen de zegen van de gemeente en de zegen van Israël. De zegen van Israël is een gebied, vierkante kilometers. De zegen van de gemeente is geestelijke zegen in de hemelse gewesten. De zegen van de gemeente is het huis van de Vader met de vele woningen. De zegen voor Israël is Jeruzalem hier op aarde met vierkante kilometers tot en met de Nijl, de Eufraat. Een enorm gebied hoor, echt heel, heel groot. Maar dat is de zegen voor Israël. Vanaf het moment dat je die beide zegengebieden gaat kruisen, een soort mix van gaat maken, wordt alles vaag en onduidelijk. Daarom is het heel belangrijk dat we onderscheid blijven houden tussen wat is nu de zegen voor Israël en wat is de zegen voor de gemeente. Ik probeerde dat vanavond. De zegen voor de gemeente, die zag je in Egypte met dat gezinnetje van Asnat, de dochter van Potifera, en de jongens. En de broers. Ja, die komen de volgende keer natuurlijk duidelijk naar voren. Maar de broers, dat is dus het volk Israël. Die moeten nog komen. Terwijl die anderen de zegen al hadden. maar ook een hele andere zegen hadden dan de broers. Maar goed, daarover later meer. Nu gaat de vraag erover, dat duizendjarig vrederijk, dat komt een keer. Wanneer begint dat duizendjarig vrederijk? Antwoord, als de koning komt. Want het is een vrederijk. Micha 5, Bethlehem, Bethlehem. En hij zal vrede zijn, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn, wiens dagen zijn van oud, de dagen der eeuwigheid. En hij zal heerser zijn. Als de vraag door de wijzen uit het oosten gesteld aan Herodes zegt, waar is de koning der Joden die geboren is? Ja, Herodes weet het zelf niet zo precies, maar de schriftgeleerden zeggen inmiddels, Bethlehem. Helemaal geen probleem. Ze wisten dat ze hadden de profetie van Micha, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Maar is de Heer Jezus ook koning geworden? Nee, ze hebben gezegd, we willen niet dat hij koning over ons is. Weg met hem, kruisigen! En hij is nu aan de rechterhand van de majesteit van God in de hoge, meer dan de engelen. Maar hij komt hier op aarde ook terug. Met ons notabene. Ja, dan moet je eerst naar hem. Maar als je bij hem bent, kom je met hem terug. En we zullen hier op aarde komen. Hij komt, onze Heer Jezus komt terug op de Olijvenberg, die dan midden doorspleit. Van daaruit trekt de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En dan begint zijn rijk. De koning der koningen, de Heere der heren. Hij, de heerser, hij die vrede is, begint met zijn regering in Jeruzalem. En dat is ook het begin van de dag des Heren. Moeilijke termen, hè? De dag des Heren begint op het moment dat de Heere komt. En die dag des Heren duurt, u raadt het, 1000 jaren, want één dag, nou nu snapt u ineens die tekst. Want één dag is bij de Heere als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. Daar komt die tekst vandaan, 2 Petrus 3. De dag des Heeren duurt 1000 jaren. Maar na die 1000 jaren, en dat is 1000 jaren van vrede, van voorspoed, van zegen, zonder oorlog, speren zijn omgesmeed tot snoeimessen en zwaarden, dat zijn ploegscharen geworden. Ze zullen de oorlog niet meer leren, ook Micha 5 zegt, Bethlehem heerser, weet je wat Micha 4 zegt, die ploegscharen en die scharen, als je dan toch een tekst wilt, makkelijk wil onthouden. Hoofdstuk 4, daar staat dus dat dat gaat gebeuren. Maar na 1000 jaren van vrede, 1000 jaren van gebondenheid van de Satan, want de Bijbel zegt dat de duivel gedurende die 1000 jaren gebonden is. Opgesloten zit in een kerker, niet een hond aan een ketting, dat staat nergens. Opgesloten zit in een kerker. Dan wordt hij losgelaten. En onze Hollandse logica zegt, wat dom van de Heere dat hij hem dan weer loslaat. Nu heb je hem eindelijk 1000 jaren in de tang. En dan moet je hem dus weer. Het gebeurt wel. U moet ophouden met te zeggen dat het een beetje dom van de Heere is, want dat is niet dom van de Heere. Ik zal het anders zeggen. 1000 jaren van vrede hebben de mens niet veranderd. Wij hebben nu heel vaak te horen gekregen, ja, nou, als die duivel er nu niet zou zijn, als die verleider er nou niet zou zijn, en als die duivel ons nou niet dit dan, ja, dan zouden we het allemaal anders en beter en ja, voor God ook aangenamer hebben kunnen doen. Nou, dat is niet zo. 1000 jaren van vrede hebben de mens niet veranderd. De duivel wordt losgelaten en hij ziet kans om ontzettend veel mensen op de been te brengen. En om ze massaal achter zich aan te krijgen. En ze massaal in de richting van Jeruzalem te brengen, waar de troon van de Heere is, de stad van de grote koning. En ze willen nog met elkaar die stad eventjes gaan innemen. Wie zijn dat? Nou, dat zijn mensen die hebben zich geveinsdelijk onderworpen. Die hebben gewoon geprofiteerd van de zegen, zonder dat het echt iets veranderd heeft in hun denken. En dat is moeilijk. Je komt vandaag mensen tegen die heel christelijk zijn, in hun uiterlijk gedrag, in hun bewogenheid, in hun meelevendheid, in hun sociale kanten, in het vrijgevig zijn, in allerlei dingen. Zijn ze daarom christen? Nee, maar het zijn voorbeeldige mensen. In de tijd van het duizendjarig vrederijk zijn de mensen allemaal zo. Maar dat betekent nog niet dat ze innerlijk veranderd zijn. Daarom is het soms moeilijk om in tijden van voorspoed tot bekering te komen. Daarom is het bloed van de martelaren, hoort u het goed? Het bloed van de martelaren, het zaad van de kerk geweest. En daarom bloeide de kerk in Oost-Europa als nooit eerder, een aantal jaren terug. Maar het is vrijwel voorbij. Daarom bloeit de kerk in China en in Soedan en in Noord-Korea. Wij kunnen dat niet goed plaatsen. Wij hebben daar ergens iets niet mee. Dat komt niet helemaal over bij ons. Na die duizend jaren worden die mensen inderdaad verleid. En ze gaan onder leiding van de tegenstander in de richting van Jeruzalem. De vraag was namelijk, wie zijn dat dan? Die mensen. Nou, dat zijn mensen die hebben die tijd meegemaakt. Hebben zegen op zegen gekregen. En die worden uiteindelijk nog weer op het verkeerde been gezet door diezelfde Satan. Want duizend jaren van vrede veranderen de mens niet. Wat verandert de mens wel? Geloof in de Heer Jezus. Nieuwe geboorte. Wedergeboorte. De mens moet opnieuw geboren worden. Nicodemus, je bent een aardige man. Je bent een geleerde man. Maar als je niet wederom geboren wordt, zie je de dingen van het koninkrijk niet en kun je er ook niet in gaan. Daarom is wedergeboorte zo essentieel. Vroomheid vandaag best acceptabel. Ik heb er gisteravond wat over gezegd. Over rituelen en over allerlei dingen die zich voordoen. Dat doe ik niet nog een keer. Er is hoop vroomheid soms, maar Christus zelf. En dat is alleen maar mogelijk door het geloof in hem, door wederom geboren te worden. En van harte hoop ik dat we dat allemaal hebben, dat we zo over de Heer Jezus denken. Dat waren de vragen. En als de Heer Jezus niet gekomen is, dat staat daar achteraan, in de tekst, totdat hij komt. Want als hij gekomen is, dan zijn we hier de volgende keer niet. En als u hier wel bent, dan wordt het heel pijnlijk. Voor u. Voor ons niet. Beetje raar, hè? Nee, ik wil zo graag dat we allemaal naar de Heer Jezus gaan. En hem zien. En bij hem zijn. En met hem zijn. En dat we christenen zijn die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. We noemen het wel eens Maranatha-christenen. Nou, sommigen noemen dat zoeklichtchristenen, anderen hebben dat over middernachtsroepchristenen. Het is maar goed, maar het zijn christenen die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. En die houden van die oude liederen, welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hemd en eigendom. En die houden van die liederen, als het bezuin geschald is, Heere klinkt in Jezus. Daar houden we. Niet omdat we de liederen uit de bundel opwekking niet willen zingen, maar er zijn ook hele mooie bij. Maar die mooie liederen over de komst van de Heer Jezus en ons gaan naar hem, ja, die zijn sporadisch geworden. En die kom je in de wat modernere liedbundels niet meer zo tegen. Nou, misschien moet je dan die oude bundel toch maar handhaven en daar zo nu en dan uit zingen. Doe dat maar. De Heer zegene u en geef u mooie dagen.